Wij gaan lezen uit het boek Jesaja. Ik lees drie passages. Ik zou eigenlijk ontzettend veel gedeelte kunnen lezen voor vanavond. Ik moest er even over nadenken, wat zal ik nou doen? Jesaja 40, de eerste twee versen. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roep het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. Dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Dank je. Hoofdstuk 43. Vers 1. Maar nu zegt, zo zegt de Heere uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren. En zal de vlam u niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God, de heilige Israëls, uw verlosser. Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen. En hoog geschat en ik u lief heb, geef ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven. Vrees niet, want ik ben met u. Het hoofdstuk 49. Hoofdstuk 49, vers 14. Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik u niet. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Uw muren zijn bestendig voor mij. En tenslotte nog het hoofdstuk 63. Jesaja 63. Ik lees uit de NBG-vertaling, zoals u merkt. Vers 9, vers 8 te beginnen. Hij zei, zij zijn toch mijn volk, kinderen die niet trouweloos worden. En hij werd hun tot een verlosser. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. En de engel van zijn aangezicht heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft hij zelf hen verlost. En hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Tot zover lezen we uit Gods woord. Het is een moeilijk onderwerp. Misschien wel de moeilijkste van de hele serie over Israël. Het lijden van Israël. Waarom moet Israël zoveel lijden? Meer dan enig volk. Al was het alleen om het feit dat Israël veel ouder is dan welk volk wij ook kennen. En dat ook nog steeds bestaat. Waarom heeft Israël van het begin af aan moeten lijden? Toen het in Egypte was, ondervond het al de eerste poging tot uitroeiing, massavernietiging, endlösung. Want als je alle pasgeboren jongetjes in de Nijl gooit, dan sterft het volk vanzelf uit. Een poging, zouden we vandaag zeggen, van genocide. Een heel volk uit te roeien. En dat is zo doorgegaan in de ballingschap. Er zijn goede tijden geweest, de tijd van David en Salomo. Maar dan de ballingschap in Babel. En vanaf het jaar 70 de ballingschap die eigenlijk voortduurt tot op deze dag. Want nog lang niet zijn alle Israëlieten teruggekeerd. En bovendien, zolang daar die twee afgodstempels op de Olijfberg staan, is Israël nog lang niet compleet wat zijn herstel betreft. En vooral deze laatste 2000 jaar. Ik heb me daar nou weer in verdiept doordat ik mijn boek Het Israël van God in het Engels aan het vertalen ben. En dan realiseer je weer hoe ontzettend veel Israël niet alleen geleden heeft, maar vooral dat het van niemand zoveel te lijden heeft gehad als van de christenen. Daar kan geen christen omheen. We moeten allemaal een beetje onze eigen geschiedenis kennen, maar ook de geschiedenis van Israël en de geweldige schuld die we naar Israël toe hebben. Waarom was dat? Waarom heeft Israël zoveel moeten lijden? Je kunt wel zeggen dat kwam vooral ook van de kant van de christenen, maar waarom heeft God dat toegelaten? Het zou boeiend zijn als je nou eens 50 christenen voor je had zitten. Nou, dat scheelt niet veel met hier. Om ze stuk voor stuk te vragen, waarom moest Israël zoveel lijden? En ik vrees dan niet voor jullie, maar wel van die andere 50 die ik in gedachten had, dat heel veel zouden zeggen, nou, dat is nogal duidelijk, straf voor hun zonde. Daar zit een kern van waarheid in natuurlijk. Als de broers Jozef niet verkocht hadden naar Egypte, waren die nakomelingen van Jacob nooit afgetrokken naar Egypte om daar onder de farao's tot een groot volk te worden. Als Israël niet zijn zonde opgestapeld had, zodanig dat God hen in het land niet kon handhaven, als ze dat dan nog niet gedaan hadden, ja, dan was de ballingschap er ook niet geweest. De ballingschap van de 10 stammen in het Assyrische Rijk, de ballingschap van de 2 stammen in het Babylonische Rijk. Maar met het jaar 70 wordt het al moeilijker. Zelfs Israël zal nog wel willen erkennen dat die val van Jeruzalem in het jaar 70 toch ook wel iets te maken had met de geestelijke toestand van het volk. Maar al die ellende sedertdien. De goedkoopste verklaring is, en die is door alle eeuwen heen gegeven, niet alleen als het over Israël ging, maar over het lijden in het algemeen. Lijden is straf. Het eerste wat we hoorden toen de corona uitbrak, de eerste verklaring die we hoorden was, coronaplaag is de straf over de zonde van ons volk. En als ik zoiets lees, dan denk ik, de vrienden van Job zijn nog steeds niet uitgestorven. Want ja, het boek Job is natuurlijk eigenlijk wel het model, ook voor zo'n avond als vanavond. We zouden ons kunnen beperken tot de bespreking van het boek Job, want Job is een type van de Heer Jezus, dat zegt hij zelf, meerdere malen. Maar hij is ook een type van Israël, overduidelijk. En als de vrienden bij hem op bezoek komen, dat zijn dan vrienden, en ze beginnen eindelijk te spreken. Het mooiste aan de vrienden vond ik de eerste week, toen zeiden ze niks. Hebt u wel zo lang bij een zieke vriend gezeten? Een week lang, en niks zeggen? Maar na een week deed hij zelfs zijn mond open en vervloekte zijn geboortedag. En dan langzamerhand komen die vrienden los. En alle drie vanuit een verschillende gezichtshoek hebben dezelfde verklaring. En dat is de verklaring die de christenen altijd over het lijden van Israël hebben gegeven. Job, jij moet wel verschrikkelijke dingen gedaan hebben. Waarom zou God je anders zo straffen? Lijden is straf. Dus biecht maar op, wat heb je allemaal gedaan? Ze beginnen zelfs te suggereren. Lees vooral Job 20 en 22. Ze beginnen te suggereren wat hij allemaal wel niet vreselijk gedaan heeft. Dat zuigen ze allemaal uit hun duim. Maar ja, ze moeten toch wat? Er moet een verklaring zijn. Toen de watersnood uitbrak in Nederland 1953, waren dat de eerste verklaringen. Dat is de zonde van ons volk, waarom God ons zo straft. Dan zou ik denken, waarom dan vooral Zeeland, waar notabene toch niet de minst vrome mensen van Nederland woonden in die tijd. Hetzelfde met de Holocaust. Waarom die miljoenen Poolse Joden bijna allemaal omgebracht, terwijl die zo veel vromer waren dan de geseculariseerde Joden in Amerika die volledig vrij uit zijn gegaan. Dat element van straf zit er altijd in. Dat kun je niet ontkennen. Als we gelezen hebben Jesaja 40, zie je het ook. De lijdenstijd is voorbij, want jullie hebben je zonde uitgeboet. Dat element zit erin. Maar de grote fout die we daarbij maken is dat we heel aan Israël aansprakelijk stellen, bijvoorbeeld voor het feit dat de Heer Jezus gedood is. Hij is niet alleen maar door de Romeinen gedood. In de Handelingen lees je meermalen, Stefanus zegt zelfs vermoord. Jullie hebben hem gekruisigd, lezen we 3 keer. En zelfs in bij Stefanus, jullie hebben hem vermoord. Maar wie zijn die jullie? Die jullie, dat was die menigte die daar stond te schreeuwen in het gerechtshof van Pilatus. Je kunt niet eens alle Joden die in Israël wonen aansprakelijk stellen. En zeker niet alle Joden in de wereld. Paulus maakt het heel duidelijk in Handelingen 13. als hij zegt, zij daar in Jeruzalem hebben dat gedaan. Wij hebben niet het recht om daarmee alle Joden over één kam te scheren. En dat is altijd gebeurd. Door de protestanten, door de katholieken, door alle eeuwen heen. Zelfs tot in de 20e eeuw. Je kunt het nog lezen in romans die daarover vertellen. Hoe Joodse kinderen in Amerika bijvoorbeeld. Zeiden, nee, ik mag niet met jou spelen, want jullie zijn godsmoordenaars. Het is ongelooflijk. Godsmoordenaars sowieso wel dwaas, want je kunt God helemaal niet vermoorden. Maar bovendien, Ezechiël zegt bijvoorbeeld heel duidelijk in hoofdstuk 18, een zoon mag je niet aansprakelijk stellen voor de zonde van zijn vader. En de vader niet voor de zonde van zijn zoon. Ieder mens moet de gevolgen van zijn eigen zonde dragen. Dus het is al een onbijbelse gedachte ook om heel Israël daarvan de schuld te geven. Dat is dus de ene kant. Straf is dus een te simpele verklaring. Het is een verklaring die eigenlijk samenhangt met het idee alsof er een soort directe regering van God zou zijn. Een directe regering van God, ik heb het misschien al eens eerder gezegd in deze avonden, dat betekent dat God het kwade onmiddellijk straft en het goede onmiddellijk beloont. Ja, in zo'n situatie, als het mensen slecht gaat, dan moet je aannemen dat ze inderdaad allerlei verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Zo zal het zijn in het Messiaanse Rijk. Psalm 101 zegt dat profetisch en andere plaatsen ook, Zefanja 3, dat hij elke morgen zijn recht zal laten uitgaan. Daar wordt het kwaad onmiddellijk de kop in gedrukt. Jesaja 65 beschrijft het. Maar in een indirecte regering is het heel anders. Zoals Asaf dat zegt in Psalm 73. Hoe kan het toch dat het zoveel rechtvaardigen zo slecht gaat en dat het zoveel goddelozen voor de wind gaat? En dan zegt hij, ik ging in Gods heiligdom in en toen begon ik het te begrijpen, want ik lette op hun einde. Bij een indirecte regering kan het zijn dat mensen heel veel lijden, juist niet lijden omdat ze zo verschrikkelijke dingen gedaan hebben, maar omdat ze rechtvaardiger zijn. Nou, daar moeten we over nadenken, want dat is juist het moeilijke. Omdat ze rechtvaardiger zijn, lijden ze. En uiteindelijk pas komt alles goed. Dan zullen uiteindelijk de goddelozen omkomen en de rechtvaardigen behouden worden. Uiteindelijk. Lijden. Je moet sowieso al, wat Israël betreft, geldt trouwens voor christenen net zo, een heel belangrijk onderscheid maken. Aan de ene kant, de massa. Dat is zoals Johannes 7 zegt, de schade die de wet niet kent. De schade die de Tora niet kent. Daar misschien wel uit heeft horen lezen, daar kun je moeilijk als Jood omheen, maar die de Tora niet begrijpt. Hun hart zit niet op de goede plek. Het is oud-testamentisch om te zeggen, ze hebben geen besneden hart. Dat is niet pas nieuw-testamentisch, dat vind je ook in het Oude Testament. Ze hebben geen besneden hart. Ze kennen de Tora wel, maar ze kennen hem niet. En daartegenover staat een ander gezelschap dat aangeduid wordt met het woord overblijfsel, de Sha'ar. Een overblijfsel zal zich bekeren, zo heette het zoontje van Jesaja, Sha'ar Yashuv. Het overblijfsel zal zich bekeren. De Joden zelf spreken graag van de tzadikim, dat zijn de rechtvaardigen in Israël. Dat was Job. Job was een rechtvaardige. Je vindt ze in de psalmen. Dat zijn degenen die in psalm 49 zeggen, psalm 44. Waarom moeten wij zo lijden? Want wij hebben niks gedaan. Met andere woorden, wij zijn niet zonderloos. Geen mens is zonderloos. Maar wij zijn wel schuldloos. Wij hebben niet een schuld op ons geladen die dit lijden rechtvaardigt. Dat is exact ook wat Job zegt. Job zegt niet dat hij zonder zonde is. Niemand is zonder zonde. Salomo zegt in zijn gebed bij de inwijding van de tempel, er is geen mens zonder zonde. En dat weten we uit het Nieuwe Testament ook maar al te goed. Nee, hij was niet zonderloos, maar hij was wel schuldloos. Dat betekent, hij had niets gedaan dat zo verschrikkelijk was dat hij daarvoor al zijn 10 kinderen moest verliezen. In zekere zin ook zijn vrouw moest verliezen. In zekere zin zijn vrienden moest verliezen. En ook nog zijn gezondheid verliezen. Wat heb ik gedaan om dat te rechtvaardigen? En hij worstelt zelf ook met die vraag. En hij klaagt in zekere zin God daarop aan. En dat is dan weer waar Job zich uiteindelijk van moet bekeren. Dat hij zo de mond durfde open te doen tegen God. En dan tenslotte zegt Job, ik heb eigenlijk alleen maar tot nu toe in mijn leven uit de verte van u gehoord. Maar nu ziet mijn oog u. Nou begin ik u pas echt te kennen, juist in het lijden, door het lijden heen. En ik doe boete, of ik verfoei mezelf. Maar ik doe boete, is een mooie vertaling. Ik doe boete in stof en as. Dan zie je dat God een heel ander doel had met het lijden dan die vrienden dachten. En daar komen we zo ook op terug. Want God is altijd bezig met die tzadikim. En dan hebben we gelezen in verschillende passages in Jesaja hoe positief God over hen spreekt. Ondanks dat ze zo moeten lijden. Hij zegt, ik heb jullie mijn handpalmen gegraveerd. Daar kan jullie helemaal niks over komen. Ik heb jullie niet alleen in de holte van mijn hand. Jullie staan daarin ingegrift. En niemand kan ze daaruit wissen. Van de week werd ik erg geraakt door iets wat ik las, wat ik niet zo goed wist. Dat is dat op al die grafstenen die je in Israël vindt, zijn er het Joodse grafstenen, dat zijn er duizenden van op de Olijfberg, daar vind je heel vaak een serie Hebreeuwse letters en die zijn een afkorting van deze uitdrukking. Mogen hij of zij, mogen de ziel van hem of haar, die hier begraven ligt, opgenomen zijn, bewaard worden, gebonden zijn in de bundel van de levenden. En ik heb me laten vertellen bij elke Joodse begrafenis in Israël zeker, het zijn de meest uitgesproken woorden die je kan voorstellen. In de bundel van de levenden. En dat is een woord dat Abigail uitspreekt. In 1 Samuel 25. En David lijkt daar, dat heb je met alle grote mannen in Israël, ze zijn tegelijkertijd het prototype voor heel Israël zelf. David is daar zeer gedesillusioneerd en verbitterd. Lijden kan je verbitteren. Alles zit hem tegen. Hij heeft bijna geen inkomen meer, geen ondersteuning vanuit de rest van het volk. Saul zit hem achterna. God lijkt tegen hem. Hij is wanhopig. Hij is gedeprimeerd, zouden we vandaag zeggen. En dan heeft hij nog, om toch nog enige inkomsten te hebben, de kudde bewaard van Nabal. En Nabal weet dat niet te waarderen. Als hij dan vraagt om zijn beloning, dan wordt hij afgescheept. En dan is hij woest. Dan zegt hij, we gaan die man moorders leren. Dat is David op zijn slechtst. Dat is ook Israël op zijn slechtst. Want je moet Israël niet heiliger maken dan het is. Zeker niet wat de grote massa betreft. En hier lijkt David meer op die massa dan op het tzadikim, op het overblijfsel, op de getrouwen. En dan komt Abigail hem tegemoet. Wat een vrouw, zeg. Geen wonder dat hij, als haar man overleden is, haar meteen ten huwelijk vraagt. Zo'n vrouw moet je niet laten lopen, zou je zeggen. Er zijn maar weinig Abigaëls in de Bijbel. En deze vrouw die zegt dit tegen hem. Die komt met lastdieren, beladen met eten en drinken voor hem. En zegt ze dit. David, ik zeg het nou met mijn woorden. David, je bent gedesillusioneerd, je bent teleurgesteld in mensen. Ook in mijn man, die heeft je niet goed behandeld. Je bent teleurgesteld eigenlijk ook in God. Ten diepste ben je boos op God. En dat betekent dat je helemaal niet weet hoe God eigenlijk over jou denkt. Jij bent een kostbare steen in de bundel van de levende God. Het gaat er helemaal niet over begrafenissen, het gaat helemaal niet over sterven, het gaat juist over een levende man. Je bent een steen in zijn bundel, wat betekent dat? Je ziet bij een ander geval, eerder was dat in het leven van David, dat hij 5 steentjes uitzocht en in zijn herderstas stopte en een van die steentjes gebruikte om daarmee Goliath te doden. Dat doet de herder. Als hij loopt, dan ziet hij plotseling een schitterende steen, misschien wel een juweel, van half juweel. En hij stopt die in die tas en die gaat hij nooit gebruiken om mee te schieten. Die bewaart hij. Er is geen mens die steen ooit van hem zal kunnen ontvreemden. Er zijn andere stenen die hebben geen enkele waarde. Die gebruikt hij om te schieten. Op de wolven, op de vijanden. En Abigail zegt, David, je weet niet half hoe kostbaar je bent. God bewaart jou in zijn herderstas. Jouw vijanden. Die zullen gebruikt worden om door zijn slinger weggeslingerd te worden. Ik had die uitdrukking natuurlijk ooit wel gelezen, maar die had stond me niet zo helder voor de geest. En zeker niet dat hij in Joodse begrafenis en zelfs op de grafstenen zo'n grote rol speelt. Maar het gaat hier juist over een levende man. De bundel van de levende. Jij bent voor God zo kostbaar. En die woorden hebben we gelezen in Jesaja 43. Jullie zijn kostbaar voor mij. Een kostbare schat. Bij de Sinaï zegt God al in Exodus 19... jullie zijn mij een... sommige vertalingen geven het zo weer... een kostbaar eigendom. Dat is het woord segula. Dat is een kostbare schat. Zo kijkt God naar Israël. Hij kijkt niet naar die massa van Israël die er eigenlijk bij hangt. Dat is ook niet het ware Israël. Dat is niet wat Galaten 6 vers 16 noemt, het Israël van God. Het Israël van God, dat is die shaar. Dat overblijfsel. Dat zijn de getrouwen, de tzadikim. Dat is het ware Israël. Die zijn die kostbare steen. Dat is ook het Israël waaruit God uiteindelijk het nieuwe Israël zal bouwen van het Messiaanse Rijk. En hij zegt, jullie zijn voor mij een kostbare schat. Hij zegt verschillende keren, ook in Deuteronomium komt het weer terug, een segula. Ik heb ooit van een rabbi daar een preek over gehoord en toen werd ik bepaald bij de bijzondere betekenis van dat woord. Een kostbare schat. Nou, wat bedoelt Abigail nou? Abigail bedoelt, je moet niet kijken naar het lijden. Je maakt een hele moeilijke weg door, David. Je bent echt helemaal onderop. Je ziet geen uitweg. Ik ben nu op weg om wraak te nemen tegen mijn man, maar eigenlijk op God. Maar je moet nou eens naar jezelf kijken zoals God naar jou kijkt. Voor God ben jij zo kostbaar dat hij jou in zijn tas heeft opgeborgen. Er is niemand die jou er ooit uit kan halen. Wat er ook gebeurt, jij bent en blijft zijn kostbare schat. Wat ongelooflijk diep inzicht. En wat vertelt ze ermee niet alleen maar over David, maar ook over Israël. Ik las ooit van een ouderwetse veldwachter die op een stel qua jongens afliep. Die had de kattenkwaad uitgehaald. En hij pikte een van de jongens eruit toen hij ze bereikt had. En die gaf die jongen een flink pak slaag. En de omstanders die zeiden, nee, dat is niet eerlijk. Al die jongens hebben kattenkwaad uitgehaald. Niet alleen deze ene. Jawel, zei hij, met deze ene is mijn zoon. Hij hield van deze jongen meer dan van al die anderen. Daarom kreeg hij het pak slaag. Dat is wat Hebreeën 12 zegt. God tuchtigt ons omdat we zijn kinderen zijn. Als we bastaarden waren, had hij geen interesse voor ons. Ja, zo ging dat nou eenmaal. Een bastaard hier en een bastaard daar. Ik heb dat in Afrika maar al te vaak gezien. Die mannen die zo overal die bastaarden verwekten, die trokken zich van die kinderen helemaal niks aan. Maar je bent een echte zoon, je bent een echte dochter. Abigail zegt, je bent een steentje in zijn buidel. Daar komt niemand aan. Je bent kostbaar voor God. Een segula. Je bent kostbaar in mijn ogen, zegt God in Jesaja 43. En dat is een nieuw aspect van het lijden. Dat hebben we ook gelezen. Het doet me denken aan een andere vader. Zijn jongen was ook heel ondeugend geweest. Heel erg ondeugend. En hij gaf die jongen een straf waarvan hij wist dat die jongen dat heel erg zou vinden. Die jongen moest namelijk, werd verbannen naar de zolder om daar de nacht door te brengen. Hij wist dat die jongen daar bang zou zijn. Maar hij deed het toch, die jongen had het verdiend. Maar de vader was onrustig, hij kon niet slapen. Hij probeerde zich in te denken hoe de jongen daarboven was. Hij kon niet de straf ongedaan maken. Maar midden de nacht zei hij tegen zijn vrouw, ik ga naar boven toe. En hij nam een paar kussens mee. En ging naar de zolder om bij de jongen te zijn. De straf bleef. Maar de vader was daar. Een van de meest ontroerende passages in het hele Oude Testament hebben we gelezen in Jesaja 63. In al hun benauwdheid was hij benauwd. Met andere woorden, wat hij zijn volk aandoet, en dat is onbeschrijfelijk vreselijk, daar was hij bij. Ik ben opgegroeid met een lied dat sommigen van jullie ook kennen. Al hun smaad, spot en haat voelt gij als uw eigen kwaad. Alsof het u overkwam, alsof u er middenin zat. In al hun benauwdheden was hij benauwd. God heeft nooit gezegd dat hij zijn volk zou bewaren voor de wilde wateren. Maar hij heeft wel gezegd, dat hebben we ook gelezen in Jesaja 43, in die wilde wateren ben ik bij jullie. Dat is een enorm verschil. God had ook kunnen zeggen, ik zal zorgen dat jullie nooit iets naars overkomt. Maar geen verstandige ouder zal dat ooit tegen een kind zeggen. Hij neemt het kind mee naar de tandarts en het kind zit daar in die stoel en kijkt die ouder aan met grote ogen van hoe kun je me dit nou aandoen? Bent u nou een papa of mama die werkelijk van zijn kinderen houdt en die mij dan dit verschrikkelijke laat ondergaan? Het is maar een stom voorbeeld, maar het geeft aan dat je voor het bestwil van je kinderen ze niet alle lijden kunt besparen. Ze moeten voor het eerst toch op dat fietsje naar de lagere school. Ze zullen eens een keer dat de navelstreng wordt doorgesneden bij een vrouw. Dat gebeurt 5 keer, dat moet u de rest maar uitwerken. De 5e keer als ze natuurlijk het huis uitgaat en gaat trouwen. Maar ook als ze voor het eerst dat kind met het fietsje naar die lagere school gaat. Er zijn zoveel gevaren onderweg. Maar dat kind moet dat leren. Het moet zelf die stappen ondernemen. Het moet zelfstandig worden. Je kunt het niet altijd beschermen, dat wil je ook niet. Maar deze vader zegt, ik wil met mijn kind zijn in die ellende. God zegt in Jesaja 43, als jullie door de wateren gaan, niet van, ik zorg dat jullie er nooit in komen, maar als jullie erheen gaan, ben ik bij jullie. Ik denk, toen Israël trok door de Jordaan, was eng. Ze zagen die grote wal van water aan het noorden. Die wal werd steeds groter. Die water die werden steeds bedreigender. Als ze eenmaal losgebroken zouden zijn, dan stortten ze zich over het volk heen. En wat was daar midden in de Jordaan? Dat was de ark. De priesters waren afgedaald door de diepste punten in de Jordaan. En daar stonden die. En die wachten tot het hele volk doorheen getrokken was. Nou, als de ark hier kan zijn, dan kunnen wij hier ook doorheen. Het is als Marcus 4, de discipelen Jezus wakker maken en tegen hem zeggen, dat is heel frappant hoor, wat ze zeggen is, bekommert u zich er niet om dat wij, u dus ook, bezig zijn te vergaan. Hij was bij hen in die woeste storm. En hij hoefde maar een woord te spreken tegen de demonen die zee opgezet hadden tegen de discipelen. Zwijg, wees stil. En er staat er ook dat ze letterlijk dat ze bang werden, dat ze terugkropen. De water kroop in hun hol, om zo te zeggen. Als jullie door het vuur gaan, zegt Jesaja 43. En wat is Israël niet door het vuur gegaan? Die wateren, dat begon al toen de jongetjes in de Nijl geworpen moesten worden. Het vuur, dat gaat tot aan de crematoria van de nazi-kampen aan toe. God zegt niet, ik bewaarde jullie ervoor dat jullie nooit in het vuur komen. Maar in Daniel 3 lees je van die 3 vrienden. Dat is een stukje humor in de Bijbel. Die 3 vrienden zeggen, onze God is zo machtig. Die kan verhinderen dat wij ooit in die vurige oven terechtkomen. Maar, als we er toch in gegooid worden, buigen doen we niet. Dan moeten jullie eigenlijk allemaal in lachen uitbreken, want dit is zo ontzettend geestig. Onze God is machtig om het te doen, maar als hij het niet doet, maakt geen enkel verschil. We blijven op hem vertrouwen, buigen doen we niet. En ze komen in die vurige oven terecht. En Nebukadnezar spreekt het uit, het is lastig te vertalen. Bedoelde hij op zijn heidense manier een zoon van de goden? Of bedoelde hij meer bijbelse manier de zoon van God? De vierde is daarbij en de zoon van God. Ze zijn in het vuur, maar de zoon van God is bij hen. Floris Bakels, ik heb het nog net meegemaakt, die zelf in Dachau gezeten heeft in een concentratiekamp. Daar boek over geschreven heeft. Ik heb een keer een lezing van hem meegemaakt. Dat is al lang geleden, hij is ook al lang overleden. En Floris Bakels, een van de zinnen die het diepste bijgebleven zijn, dat is dat zij, mensen vragen me vaak, waar was God in Auschwitz? En hij zegt, dan antwoord ik, in Auschwitz. Dat klinkt misschien als een dooddoener. Maar God was erbij toen ze in de gaskamers gingen. God was erbij toen die kinderen begonnen te schreeuwen, door hun moeders opgetild werden om boven het verstikkende gas uit te komen. God was erbij. Toen ze als slaven in Egypte waren. God was erbij als ze door de inquisitie opgespoord werden en op brandstapels werden gebracht. Omdat ze nog steeds hun Joodse gewoonte hielden. Dat moet ik even kort uitleggen. De inquisitie had alleen maar wat te zeggen over de mensen van de kerk. Maar de Joden in Spanje en Portugal werden gedwongen om christen te worden. Een paar druppels water in de naam van de ene God, dat was voldoende, dan waren ze christenen. Maar dat betekent ook dat ze onmiddellijk onder de inquisitie vielen. En als ze betrapt werden op het handhaven van wat voor Joods gebod ook al, zeg voordat ze weigerden zouden varkensvlees te eten, dan was dat voldoende om op de brandstapel te komen. Want dat betekende dat ze niet echt bekeerd waren, dat ze nog steeds Joden waren. Waar was God bij al die Joden die op de brandstapel werden gebracht? In Sevilla in Spanje ben ik op die plek geweest, even buiten de stad, waar die brandstapels stonden, waar de Joden opgebracht werden. Waar was God? God was erbij. En het greep hem naar zijn hart, zoals het de Joden naar hun hart greep. Dat was één met één. Dan zeg je bij jezelf, en dat hebben de christenen alle eeuwen doorgezegd, waarom hebben die eigenwijze Joden dan Jezus ook niet aangenomen? Dan hadden ze dat alles bespaard kunnen blijven. Er zijn verschillende antwoorden op. Eén antwoord is, over welke Jezus hebt u het? Zeker na 2000 jaar is de enige Jezus die ze kennen, dat is de Jezus van de christenen. De Jezus in wiens naam zij vervolgd zijn, in wiens naam hun goederen gestolen zijn, in wiens naam hun vrouwen verkracht zijn, in wiens naam hun leiders vermoord zijn. Dat is de enige Jezus die ze kennen. Over welke Jezus heb je het? Maar er is ook een tweede factor. Dat maakt het nog veel ingewikkelder. 2 Korinthe 3 zegt, er ligt een bedekking op hun gezicht. Ze kunnen Jezus niet zien. Hoe komt het dat 1/3 van de mensheid, dat is bijna, dat is 2,5 miljard. Dat zijn christenen. Nou, er zijn al een heleboel meelopers bij. Maar er zijn een heleboel mensen die van overtuigd zijn, Jezus is de Messias van Israël. En van Israël misschien 1% of nog minder die het ziet. Hoe kan dat? Daar zit iets mysterieus in. Maar zeker hebben wij, is het onze schuld. Ik herinner me in de middeleeuwen dat beruchte debat tussen een bisschop en een rabbijn. De bisschop verdedigde zijn katholieke geloof en de rabbijn verdedigde zijn Joodse geloof. De bisschop werd steeds kwaaier op hem omdat hij weigerde Jezus aan te nemen. En dat betekende, dat moet je ook goed bedenken, Jezus aannemen, dat is niet zomaar wat. Dat betekent ook dat hij katholiek moest worden, dat hij zich moest laten dopen, en ze moest toegevoegd worden aan de katholieke kerk en alles wat Joods was, moest afzweren. Dat was zelfs tot in de 20e eeuw onder de gereformeerden nog zo. Als een Jood christen wordt, alleen al die uitdrukking, dan moet hij alles afzweren wat Joods is. De bisschop werd steeds kwaaier op hem. En tenslotte legde hij hem op een rooster boven een vuur. En terwijl die rug van die rabbijn bezig was te verbranden, wilde hij hem nog dwingen om Jezus aan te nemen. En het enige wat de Jood zei was, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Melech Haolam. Zoals elke Jood zegt in de laatste ogenblikken van zijn leven. De Heer onze God is een enige Heer. Maar vele jaren geleden heb ik me afgevraagd, als die twee nou boven aankomen, de bisschop, de rabbijn. Hoe kijkt God daarna? Ik weet dat het gevaarlijk is om dat in te vullen. Want die bisschop geloofde dan toch maar in Jezus. Of zou God tegen die rabbijn gezegd hebben? Je bent al die tijd een edelsteen in mijn bundel geweest. Vandaag hoorde ik iemand die zei, het woord holocaust is eigenlijk helemaal verkeerd. Want holocaust betekent brandoffer. En het lijden van Israël was helemaal geen brandoffer. Maar wacht even. Het zit een beetje ingewikkeld daar in elkaar. Een van de dingen waar we ook heel diep van onder de indruk moeten zijn, is de absolute identiteit, de eenheid tussen Israël en zijn Messias. Zoals dokter F. de Graaf dat ooit uitdrukte, Jezus is het ware zelf van Israël. Je hebt in Israël die kern, het Israël van God, het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Je hebt die tzaddikim en daar de kern van, dat is Jezus. En heel vaak zijn die twee onontwaardbaar. Neem op Psalm 69, dat zijn allerlei versen die toegepast worden in het Nieuw Testament op het lijden van de Heer Jezus. Maar die psalm gaat heel duidelijk over het lijden van het overblijfsel. Ze zeggen zelfs, onze zonden zijn voor u niet verborgen. Ze weten ook dat wat ze doormaken deels het gevolg is van hun zonden. Dat is niet Jezus, maar ze zijn onontwarbaar. De lijdende knecht is Heer in Jesaja. Daarvan lezen we uitdrukkelijk in Jesaja 49 vers 3, als ik me niet vergis. Jij bent mijn knecht, Israël! Dat staat er gewoon. En ik weet ook wel, Jesaja 53, dat gaat over de Heer Jezus. Dat wordt wel 6 keer of zo op gezinspeeld in het Nieuwe Testament. Het wordt uitsluitend op de Heer Jezus toegepast. Maar diezelfde F. de Graaf schrijft, als we dat lezen, Israël, dat als een lam naar de slachtbank is geleid, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Wie denkt niet aan die massa's? Ik heb op dat perron gestaan in Auschwitz. Wie denkt niet aan die massa's die daar aangekomen zijn en stilzwijgend die gaskamers ingingen? Ze begonnen pas te gillen toen ze ontdekten wat voor giftig gas ze moesten inademen. En de Graaf schreef, hoe is het mogelijk dat we dat alleen maar op de Heer Jezus hebben toegepast, alsof je Jezus kan losmaken van zijn volk. En misschien is dat voor mij wel het diepste inzicht dat ik in het lijden van Israël heb gekregen. Het lijden van Israël en het lijden van de Heer Jezus. Want het lijden van de Heer Jezus was niet alleen maar verzoenend lijden op het kruis. Dat lijden begon bij zijn geboorte. Niet als verzoenend lijden, maar wel in allerlei andere facetten. Het lijden om de gerechtigheid wil. Het lijden als iemand die God toebehoort in een goddeloze wereld. Daarin lijken die twee onafscheidelijk op elkaar. Daarom is Job een type van de Heer Jezus. En een type van Israël. En zijn onontwarbaar. En een van de diepere betekenissen van het lijden is vorming. Opvoeding, training. Zelfs van de Heer Jezus lezen we, ook alweer in Jesaja, u hebt mij leren om te spreken met de mond van een discipel, een leerling. U hebt me als een leerling leren spreken. De Heer Jezus was leerling hier op aarde. Hij nam toe in wijsheid en grootte. Hij hoefde alleen geen dwaasheden af te leren, dat was het verschil met ons. Maar hij nam toe in wijsheid en grootte, lezen we in Lucas. En we lezen in Hebreeën 2 zelfs deze merkwaardige uitdrukking. Hij is volmaakt door het lijden dat hij heeft ondergaan. Dat wil zeggen, hij is volmaakt, geschikt, gemaakt door al dat lijden. Jezus is niet uit de hemel neergedaald om zich regelrecht naar het kruis te begeven. Dat had hij theoretisch gekund. Want op het kruis heeft hij dat verzoenend lijden verricht. Maar hij heeft al het lijden doorgemaakt. Van kinderen, van ouderen, van onder de Romeinse bezetting. Alle beproevingen die horen bij de jeugd en horen bij de volwassen leeftijd. Hij heeft geleden vanaf het eerste begin. In Hebreeën 2 zegt, dat was allemaal nodig om hem volmaakt geschikt te maken als onze hoge priester. Is dat het geheim van het lijden van Israël? Volmaakt geschikt gemaakt om straks het middelpunt van de aarde te zijn. Op het diepst verbonden met de Heer Jezus. Maar dan toch, brandoffer, gaat dat niet ver? Zijn het de volkeren die in Jesaja 53, zo leggen de Joden het uit, maar ook christentheologen, zoals ik net al zei, zeggen de volkeren dat van Israël, Israël heeft onze zonde op zich genomen. Nou, ik kan u meteen verzekeren, niet in de zin van het uitwissen van de zonde, het verzoenen van de zon, maar wel in een ander opzicht. En dat is een beeld dat we niet zozeer vinden in Jesaja 53, maar in Leviticus 16, de grote verzoendag, de zondebok. We kennen die uitdrukking, de zondebok, ook in het gewone taalgebruik. Dan is de zondebok degene die zelf onschuldig is, maar de schuld moet dragen van de anderen. Dat is Israël. Dat is een ander facet van het lijden van Israël. Israël is door de eeuwen heen de zondebok geweest. Als er een pestepidemie uitbrak, dan kreeg Israël daarvoor de schuld. Toen kun je ook een beetje te begrijpen. Israël had veel minder slachtoffers, ze hadden ze ook, dan de anderen. Waarom? Omdat Israël zuiver water wilde drinken. Veel hygiënischer was, door de Torah. Veel hygiënischer was in vele opzichten. Dus ze hadden minder pestslachtoffers. En dan zeiden het anders, hier wel, dat is bewijs. Ze hebben ons aangestoken, zelf gaan ze voor een groot deel vrij uit. Niet helemaal, maar toch stukken beter dan wij. Dus zij zijn de schuldigen, zij zijn de zondebok. Zij zijn de schuldigen, hen moeten we straffen. En zo werden ze verdreven. En zo is het altijd gegaan. Israël werd of gedwongen christen te worden. Gedwongen. Er zijn maar heel, heel weinig geweest die het uit innerlijke overtuiging deden. Of ze werden verdreven. Er is bijna geen land in Europa. Nederland is een gunstige uitzondering. Waar de Joden niet zijn verdreven over de aarde. Of ze werden uitgeroeid. Hoeveel pausen hebben dat niet uitgesproken? Is dat niet waar te blijven leven? Luther heeft het uitgesproken in zijn laatste boeken, toen hij zo diep teleurgesteld was over het feit dat de Joden zijn boodschap niet wilden aannemen. In 1543, die twee vreselijke boeken van hem. Israël is niet waar te leven. Job is het ook niet waard om te leven. Job moet eigenlijk sterven. Hij is een grote schurk, zeggen de vrienden. Kan toch niet anders? Waarom zou God hem anders zo straffen? Zelfs bij Job vind je dat element van de verzoening, hebt u wel eens over gedacht. Aan het eind, hoofdstuk 42, is het belangrijkste misschien van het hele boek, omdat het een sleutel is. Dan zegt de Heere God tegen Elifas, een van die vrienden: ik ben boos op jou, omdat jij niet recht gesproken hebt van mij. Niet alleen maar niet recht gesproken hebt van Job, dat had hij niet. Maar wie niet recht spreekt van Israël, spreekt niet recht van de Heere. Wie Israël beschuldigt en Israël aantast, die spreekt niet recht van de Heere. De Heer zegt, je hebt niet recht van mij gesproken, terwijl hij het helemaal niet over God gehad had. Of hoogstens het opnam voor de heiligheid van God tegenover deze boze Job. En dan zegt de Heer, zoals Job wel gedaan heeft. Job heeft recht van mij gesproken, jij niet. En dan moet Job een offer brengen. Die vrienden kunnen alleen maar verzoend worden door het offer dat Job brengt. Zoals Job in hoofdstuk 1 een offer bracht als zijn kinderen bij elkaar kwamen. Dat is de massa van Israël. Zo brengt hij uiteindelijk een offer voor die vrienden die de volkerenwereld representeren. Mag ik een ander voorbeeld noemen? Jona. Jona is een type van de Heer Jezus. Zoals Jona 3 dagen, 3 nachten in de schoot en in het water was in de vis. Zo is de Zoon des Mens in de schoot van de aarde. Maar Jona is ook een type van Israël. Daarom lezen Israël over dat boek Jona op grote verzoendag. En wat zegt Jona in hoofdstuk 1, als daar die verschrikkelijke storm uitbreekt, dan zegt hij tegen die zeelieden, die heidenen, gooi mij in het water. Dan worden jullie gered. Nee, ik ga dat woord holocaust nog niet zo 1, 2, 3 opgeven. Nogmaals, verzoening in de zin van uitwissing, verzoening door voldoening, dat kan alleen de Heer Jezus. Maar dat element van de zondebok, het element van Israël dat moet pleiten voor de volkeren, dat zelfs zijn leven moet geven, vaak zo lijkt het wel, om de volkeren te redden, zoals in het geval van Jona. Eigenlijk ook om de eigen massa te redden, hè? De ongelovige massa van Israël zelf. Zoals Esther, die naar de koning moet gaan om het lot van haar volk te redden. Om dat volk te redden. En ze zegt, al kom ik om, dan kom ik om. Met andere woorden, zij moet haar leven in de waagschaal stellen om haar volk te redden. En Mordechai zegt, jij moet dat doen. Als jij het niet doet, doet niemand het. Ja, dan moet God rechtstreeks ingrijpen, maar jij moet dat doen. Dat is een van die wonderlijke dingen. Israël was in de ijzeroven van Egypte. Ik heb al gezegd, de Heere God was met hen in de ijzeroven. Hij zegt zelf, ik woonde in die brandende braambos die die ijzeroven uitbeelde. Israël in het vuur, maar niet verteerd. Het staat, hij zegt in Deuteronomium 33, ik woonde daar in die braambos. Ik was bij mijn volk in het vuur. Zoals hij was bij die drie vrienden. Maar zo was hij ook bij de Heer Jezus. Ik weet wat u nou denkt en ik ga het uitleggen. De Heer Jezus kon zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is het ware zondoffer dat gebracht wordt buiten de legerplaats. Om daar buiten de gemeenschap van God te sterven voor de zonde. Maar ik zou nooit zeggen dat hij door de Vader verlaten werd. Zoals ik dat al talloze dominees heb horen zeggen. Onnadenkend, God de Vader is één hetzelfde. Maar de Heer Jezus, naar zijn menselijke natuur, wordt het zondoffer daar op het kruis. Maar als hij naar het kruis gaat, dan zegt hij in Johannes 16, ik ben niet alleen. De Vader is met mij.
Zoals Abraham en Isaac samen omhoog gingen, zo gingen die beiden tezamen. Genesis 22, op weg naar het verschrikkelijke lijden aan het kruis. Daar is een afbeelding van. De vader en de zoon zijn samen die weg gegaan. Zelfs daar was het nog waar. Ik kan dat niet vatten. Ik kan het ook niet nader uitleggen. De mens Jezus door God verlaten. Dan moet sterven als het ware zondoffer. En tegelijkertijd zie ik de vader en de zoon. Zoals de jongen, de vader die bij zijn zoon op die zolder ging liggen. Hoe kan een vader zijn zoon in het diepste lijden alleen laten? Zo gingen die beiden tezamen. Dat zijn mysteries. We hebben het over raadsels vanavond, waar ik maar enkele aspecten van kan noemen. We kunnen ze niet allemaal uitwerken. Bovendien, de tijd snelt daarheen. Laat me nog één ding noemen. Het beruchte woord van Israël, Matthäus 27, vers 25. Zijn bloed over ons en over onze kinderen. Door de eeuwen heen is dat als argument gebruikt om te zeggen van, zie je wel, Israël heeft het zelf over zich uitgesproken. Het heeft een vloek uitgesproken. En daar houdt God in aan. Maar het was inderdaad een groot woord. Maar we lezen in Numeri dat als een dochter een woord uitspreekt en haar vader die verbreekt dat woord. Dat is ook de charismatische taal, hè? Deze vervloeking verbreekt onmiddellijk. Dan is die niet geldig. Dan geldt die vloek niet. En als ze getrouwd is en haar man hoort haar dat uitspreken en hij zegt, ik verbreek dat onmiddellijk, dan telt die vloek niet. Wie zegt dat die vloek die Israël daar ondoordacht uitspreekt, door God overeind gehouden is en dat die Israël daaraan gehouden heeft? Alsof notabene al hun nakomelingen even schuldig waren als die mensen die daar stonden voor Pilatus. Maar veel belangrijker is dit. Israël spreekt daar net zo'n wonderlijk woord uit als Caiaphas. Die zegt, het is beter dat één sterft voor het volk dan dat het hele volk omkomt. Die wist ook niet wat hij zei. Maar hij sprak een diepe geestelijke gedachte uit. En ik denk veel eerder, dat je had het over de Johannespassioen straks. Maar twee keer dat koortje, in de Matthäuspassioen is het natuurlijk. Maar twee keer wordt het ook uitgesproken in de Johannespassioen. Wat men wel eens als antisemitisch heeft aangeduid. Maar ik denk dat Israël daar een groot woord uitspreekt. Het bloed van Jezus komt ten goede aan Israël. Dat er uiteindelijk een Israël is dat het Messiaanse Rijk zal binnengaan. Dat het Israël van God behouden zal worden. Dat het gereinigd zal worden. Dat er die kostbare steen in Gods buidel was door al de eeuwen heen. Dat is omdat de Heer Jezus ook voor hen zijn bloed gegeven heeft. Hoe dat precies gaat. Hoe dat is met Joden die Jezus nooit hebben aangenomen. De bedekking bleef op het aangezicht, ik weet het niet. Maar hetzelfde geldt voor de christenen. Ik heb van de week iets ontdekt, dat had ik nog nooit zo gerealiseerd. Wat dat betreft lijken Joden en christenen sprekend op elkaar. Ik zal dit uitleggen. Joden geloven niet dat Jezus de Messias van Israël is. Maar de christenen ook niet. Ze geloven wel dat Jezus hun verlosser is en dat Jezus voor hun zonde gestorven is. Allemaal heel evangelisch en allemaal heel gereformeerd. Maar dat Jezus de Messias van Israël is, van het letterlijke Israël, het etnische Israël, en dat hij straks koning zal zijn over dat Israël, geloven ze net zo min. De bedekking ligt niet alleen op Israël. De bedekking ligt op de christenheid. We lezen in Jesaja 25 dat God de bedekking wegneemt, die ligt op alle volken. Dan mag je zelf maar invullen wat dan die bedekking is. Maar dit zou wel eens één aspect van kunnen zijn. Israël heeft nooit gezien wie Jezus was. De christenen hebben nooit gezien wie Israël was en is. Eens wordt die bedekking weggenomen. Misschien heb ik het al eens eerder verteld, toen ik met een rabbi een boekje zou schrijven over Israël en over de christenen. Toen zei hij, laten we erin zetten dat ons eens allebei de schellen van de ogen zullen vallen. En toen lachte ik. Ik zei, weet je wel wie dat voor het eerst gezegd heeft? Ik zei, dat was een rabbijn die ontdekte dat Jezus de Messias van Israël was. Die zei dat. En vielen hem de schellen van de ogen. Hij zegt het niet, het wordt van hem gezegd. Nou, toen moest hij even aarzelen, want het was natuurlijk intussen een Nederlands spreekwoord geworden. Maar eens vallen de Joden de schellen van de ogen. Eens vallen de christenen de schellen van de ogen. En het begint. Het begint bij de Joden te werken. Als een rabbi die pas geleden overleden is, zegt, ik kan niet geloven dat Jezus Messias is, maar als de Messias komt, dan hoop ik dat het Jezus is. Dat is nog nooit gezegd in al die 2000 jaar, zulke dingen. Maar even goed is het met de christenen die beginnen te zien wie Israël is. Die Israël niet meer veroordelen, die Israël niet meer vernietigen. Dat is nog het ergste, niet alleen maar van ze hebben straf verdiend, maar ook zichzelf opwerpen als de beulen. Dat hebben de christenen gedaan. Ze benoemden zichzelf tot de beulen om de straf van God over Israël uit te voeren. Dat is nog het ergste van allemaal. Dat moet ik er nog vooral bij zeggen. Het is aan het veranderen. Want we leven in bijzondere tijden. Dat is een teken van de eindtijd. Of corona dat is, daar kun je nog grote vraagtekens bij zetten. Dat merken we wel, maar dat zegt me niet zoveel. Maar dit. Er is iets aan het veranderen bij de Joden en iets aan het veranderen bij de christenen. En bij ons. Daarvoor hebben we deze avond.